Ik wil met jullie vandaag het gaan hebben over de man God, de grote man God. In die mate zelfs dat ervan gezegd wordt dat hij de vriend van God is. Dat is Mozes. Ja. Een bijzondere man, echt waar. Ik ga een woutje doen deze morgen, namelijk. Ik ga een stuk waarvan je zegt dat is toch veel te lang om helemaal te lezen, toch helemaal lezen. Ja. En ik begrijp Wout daar ook helemaal in, want hij heeft gelijk. We mogen stukken tekst niet zomaar op zich gaan lezen. Zeker niet wanneer ze in de Bijbel zelf als een geheel worden aangegeven. Ik ga het lezen, u mag het volgen. U mag ook gewoon luisteren, uw ogen toedoen en u de beelden verbeelden. Het zou echt voor een film zijn. Er is trouwens al een film aan gemaakt. Maar dit boek is beter. Maar luister gewoon, ik ga het proberen op een boeiende manier te vertellen, want het is ook boeiend. We lezen vanaf hoofdstuk 2 in Exodus, het boek van de bevrijding van het volk van Israël. Hoofdstuk 2 vanaf vers 23. De jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf, maar de Israëlieten gingen nog altijd gebukt onder dwangarbeid. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland en zo kwam hij bij de berg Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? Dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit het struik. Mozes, Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Canaanieten, de Hittieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Giewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en hen de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn, en dit zal voor jou het teken zijn dat ik heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God met deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar die Israëlieten ga, en tegen hen zeg, dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft en ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, en hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen, de Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, en heeft gezegd, ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan, en ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit ellende in Egypte weg te halen en naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hittieten, Amorieten, Perizzieten, Giewieten en de Jebusieten. Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden, en dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de Heer, de God van de Hebreeën, naar jullie toe is gekomen, en vraag hem toestemming om 3 dagreizen ver de woestijn in te trekken om de Heer jullie God offers te brengen. Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daar met harde hand toe wordt gedwongen. Daarom zal ik met krachtige hand ingrijpen en Egypte straffen. Ik zal er wonderbaarlijke daden verrichten en dan zal hij jullie laten gaan. Ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie goedgezind zijn. Mijn volk zal niet met lege handen vertrekken. Alle vrouwen moeten aan hun buurvrouwen en aan de vrouwen die bij hen in huis wonen zilveren en gouden sieraden en ook kleren vragen. Die moet jullie zonen en dochters laten dragen. Zo zullen jullie de Egyptenaren beroven. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen vast niet geloven. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit, maar de Heer zei tegen hem, grijp de slang bij zijn staart. Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. De Heer zei, hierdoor zullen ze geloven dat de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob aan jou verschenen is. Ook zei hij, steek je hand eens in je kleed. Mozes deed dat, en toen hij zijn hand er weer uittrok, zat hij onder de uitslag. Hij was sneeuwwit. Steek je hand nog eens in je kleed, zei de Heer. Mozes deed het en toen hij zijn hand er weer uittrok, zag hij dat hij er weer net zo uitzag als de rest van zijn huid. Als ze je niet geloven en zich niet door het eerste wonderteken laten overtuigen, zei de Heer, dan zullen ze zich wel door het tweede laten overtuigen. Maar zijn ze door geen van beide wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over land uitgieten. Het water zal op het droge in bloed veranderen. Maar Mozes antwoordde, neemt u me niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Het is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand doof of stom, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in je mond leggen. Maar Mozes hield vol. Neemt u me niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de leviet Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. En kijk, hij is al naar je onderweg en hij zal blij zijn je te zien. Vertel hem wat je moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn en jij zult zijn God zijn. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je wonderen doen. Tot zover. Een langer stuk, maar een prachtig verhaal. Ja, een prachtig verhaal en je kan het je goed voorstellen. Als je er zo in aan het lezen bent, als je er aan luistert, je ziet het allemaal gebeuren. Je ziet die braamstruik branden, je ziet die Mozes die ja, wat in zijn haar krabt waarschijnlijk. Maar ik wil even terug. Het is het begin van het boek Exodus. Het past perfect op het boek Genesis. En Genesis en zeker het begin van Exodus zijn een soort van fast-forward verhalen. Ja, 50 bladzijden, het begin van onze Bijbel, die gaan over ja, duizenden jaren. Ja, geschiedenis. En hoe gaat het in zijn werk? Wel, ineens honderden jaren zijn voorbij. En dan komt er een verhaal. Een verhaal dat dan precies op het beeld wordt op pauze gezet en stop motion, elke keer wordt het heel uitgebreid uitgelegd. Hier ook. Precies hetzelfde. Een belangrijk moment, want in de vorige 11 verzen wordt er gezegd dat Mozes, hij was als kindje in een mandje gelegd, hij wordt volwassen prins aan het hoofd van Egypte, hij heeft ontdekt, ah, ik ben eigenlijk een Hebreer, hij begaat een misdaad, hij vlucht, hij trouwt, krijgt kinderen, en plots is het 40 jaar later, in een stukje van zo lang in de Bijbel. En dan, hop, 2 bladzijden lang, een moment dat misschien maar een paar minuten heeft geduurd. Ja. Het is het type voorbeeld van hoe heel Genesis en Exodus zijn opgebouwd. Ja. Het zijn alleen een paar cruciale momenten uit de geschiedenis, meestal momenten die er echt toe doen. Je kan zeggen, Genesis, elke letter daarvan, die heeft een betekenis, die wil iets overbrengen over wie God is, wie de mens is, of zoals hier, iets van beide. Dus je zou kunnen zeggen, al die verhalen, die leggen iets bloot, ja, iets heel belangrijk, iets cruciaal, een kantelpunt. Zonder dat moment zou de geschiedenis niet zo gelopen zijn. Zo zit heel dat boek Genesis eigenlijk opgebouwd. En we hebben hier de roeping van Mozes. En wat we gaan doen, is we gaan kijken naar de twee belangrijke protagonisten, heet dat dan in een film, de hoofdrolspelers. Er zijn er ook maar twee, de struik niet meegerekend. God en Mozes. En daarover kunnen we leren. We kunnen leren over God, we kunnen leven over ons als mens. En we beginnen bij Mozes. Mozes, de ongelovige, gelovige Mozes. Wat bedoel ik daarmee? Wel, we hebben het gelezen, het werd duidelijk. Mozes die tot 5 keer toe een directe opdracht van God weigert. Ja? Die tot 5 keer toe zegt, ja maar nee God, laat maar. En hoe meer God aandringt, hoe duidelijker wordt dat de grote man Gods Mozes, to be, ja, eigenlijk echt niet doet. Het begint met, ja, wie ben ik Heer? Een beetje valse nederigheid. Of misschien ook wel een beetje zelfinzicht. Want dat is in Egypte naar om zeep geholpen. En dan moeten vluchten, want hij wist, oei, de farao, ja, ik denk dat hij mij gaat doden. Hij wist van zichzelf, ja, ik ga het niet echt bijdragen. Wie ben ik? Het tweede. Stel dat ik zou gaan. Ja, wie heeft me dan gestuurd? Met andere woorden, hij zegt, ja, wie ben ik om aan die Hebreërs te gaan vertellen? Ja, je moet naar mij luisteren. Ja. Ik ben niet geloofwaardig. Wie zou er nu naar die Mozes, die schaapherder en die geitenherder gaan luisteren? Derde, hij wordt een beetje groffer, Mozes. Derde wat hij zegt, wanneer God een heel plan heeft uitgelegd, ja, ze zullen zeggen dat het gewoon niet waar is. God heeft jou helemaal niet gestuurd. Met andere woorden, hij gaat zelfs een beetje beterweterig worden tegenover God. Hij gaat zeggen, ja, maar kijk, ik kan dat wel, jij zegt dat nu tegen mij, ik kan het wel gaan vertellen. Die gaan mij niet geloven. Jij zegt dat wel. Dat is niet waar. Hij wordt steeds meer, ja, hij zet zich steeds meer af tegen God. En wanneer God heel duidelijk wordt, kijk, je krijgt wonderen te zien, ga ik zelfs iets meer over vertellen. Je kan van alles gaan doen, dan komt hij nog met een flauwe excuus. Ja, maar ja, ik kan het niet goed uitleggen. Ik kan het heel goed uitleggen tegen God dat hij het niet goed kan uitleggen. Ja, dat valt op. En eigenlijk zegt hem, niet alleen daarnet was hij betweter, hij zegt, God, u maakt een foutje. Ik ben niet de man die jij moet hebben. Ik weet het wel. Ja, jij weet het niet zo goed. Ja, je hebt de verkeerde gekozen. En uiteindelijk komt de aap uit de mouw, wat Mozes eigenlijk al heel de tijd bedoelde. Oh God, stuur toch iemand anders, iemand die jij wilt. Eigenlijk zegt hij gewoon, ik wil niet. Dat is eigenlijk wat Mozes, de man Gods to be, zegt. Ik wil niet naar u luisteren, Heere God. Ja. Laat deze beker maar aan mij voorbij gaan. Maar hij meent het ook echt niet zoals Jezus, niet uw wil, maar mijn wil. Hij zegt, omgekeerd. Niet mijn wil, maar uw wil. Hij zegt, niet uw wil, mijn wil geschieden. Ja. Dat is wat Mozes zegt. Gods antwoorden veranderen. Ja. God begint met het eerste antwoord. Wanneer hij zegt, ja, wie ben ik? Dan zegt hij, ja, ik ben bij u. Ja. Dat is toch voldoende? Leidt me dan, zegt God. Mozes is niet overtuigd. Dus wanneer hij zegt van, ja, wie heeft mij gestuurd? Dan zegt hij, ik ben. Ik zal er zijn, heeft mij gestuurd. Ja. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God waar je al 400 jaar lang, daar komen we zelfs nog uitgebreider op terug, al 400 jaar geleden in zijn beginnen geloven. Die zal erbij zijn. Nog niet genoeg voor Mozes. Hij zegt, ja, maar ja, ze gaan mij niet geloven. Zegt hij, kijk, steek je hand in je borst. Leg die staf eens op de grond. Ja? Kap wat water van de Nijl. Hij zegt eigenlijk van, kijk, als jij me niet gelooft, als zij je niet geloven, dit zijn dingen die de mensen niet kunnen. Het is goddelijk. Goddelijke tekenen. Is dat al voldoende voor u? Kijk, als ik hier een staf op de grond zou gooien, ja, dan zou u waarschijnlijk wel verrast zijn als die in een slang verandert. God zegt, kijk, dat zijn tekenen die doen ze mij niet na. Ja, dat is van God. Heel duidelijk. Een wonder. Nog niet genoeg voor Mozes zegt, ja, maar ik kan het niet goed uitleggen. En God wordt nog persoonlijker. Kijk eens naar jezelf. Ja. Wie heeft u gemaakt? Heb je dat zelf gedaan? Ja. Hij zegt, nee, ik heb u gemaakt. ik kan u toch geven wat je nodig hebt. Ik kan u toch laten praten zoals ik wil dat je praat. Ja, ik heb u nu zo gemaakt, ik kan u ook anders maken. Ja, ik maak u zoals ik wil. En dan zegt Mozes eigenlijk gewoon, kijk, ik wil niet. Ja, ik zie het niet zitten. En God antwoordt, kijk, het gaat er eigenlijk niet over of dat jij wilt. Ja, want ik wil het. By the way, uw broer is al onderweg. Ja, zo diep ben ik erbij betrokken. Ik heb een plan. Ik wil u gewoon daarin kunnen gebruiken. Het is mijn plan, dat is niet uw plan. Jij moet ze niet eruit leiden. Ik zal het wel doen, maar ik wil u gebruiken. Ja. God wordt eigenlijk, hij zegt, is zijn eerste antwoord, ja, ik ben toch bij u, is dat niet voldoende? Zijn laatste antwoord is, kijk, hier is stap 1. En dan gaan we naar stap 2. Hij wordt altijd, eigenlijk altijd maar menselijker. Ja. Hij gaat steeds meer kijken en zie, hier is een basis, ja, dit zie je. In plaats van, zoals Paulus het zegt, de biefstuk, ja, maar kijk, dat is toch voldoende, dat is toch goed, zegt hij, hier de melk, als voor de babytjes. Ja. Voor jou, hij is al onderweg, zijt je nu stilaan overtuigd. De man God, vriend van God, de eerste kennismaking tussen de twee vrienden, lijkt niet meteen van een leien dakje te gaan. Maar misschien moeten we Mozes toch iets meer krediet geven. Misschien is het toch niet zo erg met hem gesteld, want we moeten eens even gaan kijken naar, ja, Mozes zijn geloof. Wat betekent dat eigenlijk? God spreekt hem aan en zegt, ik ben de God van uw vader. De God van Abraham, Isaac, Jacob. Het was 400 jaar geleden, meer dan 400 jaar geleden, dat God zich zo aan Abraham, Isaac en Jacob had geopenbaard. Er was een belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob, namelijk er zal een groot volk ontstaan. En jullie zullen een land beërven. Nu, dat grote volk, dat was ontstaan. Ze waren eigenlijk hun eigen getuigenis. De Hebreërs zagen rond zich, ah, die God, ja, die heeft een belofte gedaan. Kijk, het blijkt zo te zijn. Ja, want we worden met steeds meer. En de Egyptenaren vinden dat zelfs vervelend. Dus, dat is wel, ze waren hun eigen getuigenis. Maar die tweede belofte, naar een land gaan, ja, dat zat er nog niet meteen in. Misschien zat er wel twijfel in. Maar eigenlijk is hun fundament voor hun geloof beperkt tot die twee beloftes. De 30 bladzijden overlevering die wij daarover hebben gekregen, was het enige wat ze hadden. De verhalen werden verteld van Abraham, Isaac en Jacob. Maar in die 400 jaar had God zich niet meer laten zien. Ze hadden geen Bijbel. Ze wisten niet, ja, wat wordt er nu van ons verwacht? Ze moesten gewoon een volk worden. En ze moesten blijven geloven. Dat was het eigenlijk. 400 jaar lang, ze hebben de Hebreërs dat gedaan. Het is heel ongelooflijk eigenlijk, dat stellen nu dat wij, zonder geschrift, zonder iets van woord van God, een belofte van in 1615 vasthouden. Ja, dat is waar het over gaat. Ja. Het was een heel krachtig geloof, toch zou je kunnen zeggen. Maar het was meer een identiteit. Ze wisten, wij geloven in die God. De Egyptenaren hebben een andere, maar wij hebben de belofte. Ze wisten, ik ben een Hebreer. Om de een of andere reden, we weten niet hoe dat komt, was Mozes zich er heel goed van bewust, ik hoor niet bij de Egyptenaren. Hij is daar wel opgegroeid, maar de overlevering, het vertellen van Abraham, Isaac en Jacob, moet goed onderhouden geweest zijn. Ze moeten het heel serieus hebben gepakt. En hij weet, ik ben een Hebreer, ik hoor bij die God, maar that's it. Veel meer had hij niet. Je kan dus eigenlijk zeggen dat hij wel een heel groot geloof had, met heel weinig kennis over wie God eigenlijk is. En hij had al helemaal geen ervaring met wat voor karakter heeft die God. Is die God eigenlijk een goede God? Ja, heeft hij wel het beste met ons voor? Stel alleen de verhalen van God, Abraham, Isaac en Jacob, waarin wel duidelijk een belofte was, waarvan je wel kon uitgaan, hij heeft het goede voor, maar ondertussen zit wel 400 jaar in de miserie. Een heel groot geloof heeft Mozes eigenlijk. En hij kende God toch niet echt. En daar komt nu verandering in. Want dat is waar God op de proppen komt. Hij openbaart zichzelf aan Mozes. En eigenlijk, waar Mozes eigenlijk de show steelt door zijn gedrag tegenover Mozes, was het toch God die voor mij heel indrukwekkende dingen zegt. En die mij het diepst hebben getroffen en die ik met jullie wil delen. En wel in zijn antwoorden op Mozes. Ik heb net gezegd, de antwoorden veranderen. Ik ben minder, ja, het is wel straf dat hij Aaron al had gestuurd, maar ik ben vooral onder de indruk van die eerste woorden van God. Bij de eerste twee afwijzingen gaat hij op een hele bijzondere manier iets blootgeven van wie hij is. Ja. En de eerste keer zegt Mozes, ja, wie ben ik? Heere God, kijk naar mij. Ja. En wat zegt God? Ja, maar Mozes, kijk naar mij. Ik zal bij u zijn. Hij zegt eigenlijk, ja, je moet niet op u vertrouwen, je moet op mij vertrouwen. En hij zegt, kijk, en als je op mij vertrouwt, dan kom je over een paar maanden terug aan deze berg en dan gaan jullie hier ons aanbidden. Vertrouw maar op mij. Dat is wat God zegt. Vertrouw op mij. Dat is het belangrijkste. Maar voor Mozes is dat dus niet voldoende. Ik zeg net, 400 jaar lang heeft hij erin geloofd. Nu krijgt hij een opdracht, maar hij vertrouwt hem eigenlijk nog niet. En hij kent zichzelf, Mozes, niet veel betekenend. Hij kent ook de Egyptenaren, gruwelijk, kindjes in de Nijl gooien. Dat betekent dat er een apparaat in zit dat niet echt, ja, met goede bedoelingen werkt. De volgende vraag die Mozes stelt is, ja, maar God, wie bent u eigenlijk? Want ze gaan dat wel vragen. Hij zegt eigenlijk, ze willen het weten daar. Eigenlijk zegt hij, ik wil dat ook wel weten. Ja, gevraagd is van mij, maar wie bent u eigenlijk? En dat vind ik echt heel treffend. We kennen dat wel. Als je een beetje je Bijbel kent, dan ken je die uitspraak van de Heer wel, maar ik vind het echt bijzonder. God zegt, ja, mijn naam is, ik ben. Of in de vertaling zoals ik zat, ik zal er zijn. Wat is daar zo vreemd en waarom wordt dat anders vertaald? God zegt, met zijn naam is het werkwoord zijn. Ik zal er zijn, ik ben er. Ik ben er altijd. God is altijd bezig er te zijn. Dat is mijn naam. En hij zegt zelfs, en dat is de naam zoals ik genoemd wil worden in alle generaties die volgen. Dat is mijn naam, er zijn. Er zijn in de Bijbel 72 namen van God te vinden. 72. 71 daarvan zijn, wat ik zou zeggen, namen op mensenmaat. Namen waarvan wij iets kunnen begrijpen. De machtige. Ja? God is liefde. God is goedertieren. Ja, dat begrijp ik ook niet. Maar allerlei woorden waarvan wij kunnen zeggen, ah ja, ik snap een facetje van God wel. Maar er is maar één naam, en ik zou hem durven noemen, de goddelijke naam van God, is ik ben er. Yahweh. Ja? De Joden hebben ervoor gekozen om die naam niet uit te spreken. Vandaar dat vooral de naam Heer wordt gebruikt in de Bijbel of de rest. En de reden daarvoor dat ze die naam niet willen gebruiken, is omdat ze het eigenlijk niet begrijpen. En zeggen, als we die naam uitspreken, dan doen we alsof we dat begrijpen, wat dat er daar staat. Ja. Ik snap hen wel, maar ik ben niet helemaal ermee eens om hem niet te gebruiken. Want het is een ongelooflijk diep naam. Het is zijn naam. Hij zegt, zo wil ik genoemd worden. Want als je die gaat begrijpen, dan ga je naar mij kijken zoals ik ben. Ja. Want zo ziet God zichzelf. Van alle dingen die je had kunnen kiezen, had kunnen zeggen, ik ben de schepper. Ik ben de machtige. Ik ben de tedere. Hij had van alles kunnen zeggen. Ja, ik ben de zorgende, maar hij zegt, nee, ik ben er. Dat is wie ik ben. Was voor Mozes niet genoeg. Mozes had niet genoeg aan, ik ben er. Mozes wilde harde bewijzen. En eerlijk gezegd was de denkoefening voor mij naar onszelf op dat moment niet meer zo moeilijk. Als ik naar ons eigen geloof zie, naar mijn eigen geloof, dan zie ik dat ik best ook wel een serieus Mozeske ben, af en toe. En zeker geweest. Nochtans, als we het in het licht van Mozes zijn situatie zien, staan we er goed voor. Hij had twee beloftes van 400 jaar, van meer dan 400 jaar geleden. En that's it. Een paar verhalen over die voorvader die toch wel wat hadden meegemaakt. That's it. Wij hebben 1200 bladzijden getuigenis. Ja. 2000 jaar getuigenis. Met veel slechte dingen, maar ook veel goede dingen. We hebben de levende gemeente van Christus, hier in Herentals, maar over heel de wereld, die nog altijd groeit trouwens. En toch, ja, lijkt geloven toch vaak zo moeilijk voor ons. En dan is de vraag, hoe groot is ons geloof? Ja. Is ons geloof een geloof dat genoegen neemt met ik ben er. Ik ben bij u. Of is het een geloof dat altijd maar zoekt naar, ik wil graag wat feiten. Ik wil graag wat bewijzen. Heer, u vraagt wel iets van mij, maar ja, bent u dat nu wel? Ja, trouwens, is dat niet wat gevaarlijk? Dan raak ik wel financieel in de problemen. Wij zijn heel vaak met onze problemen bezig. We denken heel vaak van, hoe zit het met mij? In plaats van dat we ons afvragen, ons richten van, u bent er. Nu, misschien denkt u wel, ja, als God mij zo zou aanspreken vanuit een braamstruik in mijn hof, of ergens in de Ardennen, want hij was ook op wandel, dan zou er wel iets veranderen. We leren hier duidelijk dat die dingen er niet echt toe doen. Geloof is het leren kennen van God. Als je God niet leert kennen, zoals Mozes, hij kende God nog niet, dan kan je ook niet echt geloven. Nu, Mozes is uiteindelijk de vriend van God geworden, omdat hij ontdekt van, wauw, die God die is te vertrouwen. Wat hij zegt, gebeurt ook. Ja. En het wordt steeds intiemer. En uiteindelijk wil hij zelfs liever bij God zijn dan nog bij die Hebreërs. Ja. Hij heeft ervaringen met God op de berg en hij zegt van, God, kan ik niet gewoon terug daar, kan ik niet daar blijven? En God zegt, nee, ik heb een opdracht voor u. Maar hij kent God en hij wil steeds meer van God leren kennen. Nu, God heeft met hem het op een heel bijzondere manier aangepakt. Maar voor ons ook. Deze is onze bijzondere manier. Wij hebben geen berg meer waar God tot ons komt. Ja. Maar wij hebben zijn woord. We hebben ook de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet zomaar een vertelsel. De Heilige Geest is, wanneer we ons openstellen voor God, dat God spreekt door zijn woord meestal. Maar ook door andere dingen. Door mensen. Maar dat is alleen maar als we hem echt willen leren kennen. Echt op zoek gaan. Als we zeggen van, wauw God, ik verwacht niet op een braamstruik. Nee, ik wil u leren kennen. Ik wil gaan kijken, hoe kan ik u hier in dat woord, ja, welke eigenschappen vind ik van u? Hoe kan ik u leren vertrouwen? Ja, er wordt van alles over gezegd, maar is dat wel waar? Mozes zijn geloof groeit naarmate hij God leert kennen. Uw geloof, mijn geloof, zal niet groeien als u God niet leert kennen. Het kan best zijn dat je zegt, ja, ik geloof. Maar misschien is het zoals Mozes. Ik geloof en dat geeft me identiteit. Mozes wist, ik ben een Hebreer, ik ben geen Egyptenaar. Wat dat dan verder in mijn leven betekent, I don't know. Ja? Misschien zegt u, ja, ik ben christen. Maar misschien is het dat ook gewoon. Maar dan gelooft u misschien niet echt in God. Of heeft u hem nog niet echt leren kennen. Vandaar dat ik echt getroffen was door die naam van God. Zoals hij zegt dat hij wil dat we hem gaan noemen. Ik ben er. Als God er is. Wat is dan een verleiding? Een verleiding die op ons afkomt. En denk van, daar kan ik echt niet aan weerstaan. Als diep besef in mijn leven van God is hier. God is er. Ik zal er zijn voor u. Wat is dan de verleiding? Als er een moeilijke situatie op ons neervalt. Denk het aan van, hoe kan dit? Met een diep besef van God is hier. God is bij mij. God is met mij betrokken. God heeft misschien Aaron al op ons afgestuurd. Ja? Dan wordt elke situatie anders. Als we dat heel diep proberen te grijpen. Maar misschien, we gaan dat nooit, de Joden hebben wel een punt, we gaan dat nooit echt ten volste gaan begrijpen. Maar als er een kleine fractie in mijn leven plaats zou vinden van God, altijd een klein beetje besef ik het. Zou mijn leven helemaal anders zijn. Ik leef nog zo vaak, en ik denk, velen van ons, op momenten met God. Ja, ik adem God niet in. Ja. Ik adem God niet uit. Af en toe ga ik naar de fles en zuik eens goed aan, ja, aan die zuurstof. Maar leven, ja, denken, daarmee bezig zijn. Ja. God echt, echt kennen. Ik ben er, zegt hij. Leer mij zo kennen. En ja, ik wil u nu geen pleidooi gaan houden om vanaf nu God Yahweh gaan te noemen, want als Hebreeuws, dat verstaan we even goed niet. Maar misschien is het wel iets voor u en voor mij om te zeggen, God, u bent hier nu. En dan pas ons gebed te beginnen. Want we spreken vaak, en ik betrap mij erop, ik spreek met God daar, in de hemel, en ik heb respect voor hem. Maar we kunnen dat respect even goed hebben voor die God, die hier is. En dat het beseffen van God, u bent hier om mij bij te staan. En het mooie is, als we zoals Mozes proberen op te schuiven op die schaal van vertrouwen, wanneer hij daar zegt, ik ben bij u, als dat voldoende is, dan wordt het veel mooier. Een kleine anekdote om dat uit te leggen. Eigenlijk vindt God het allicht jammer. Hij wordt kwaad op het eind. Hij zegt, ja kijk, Mo, Aaron, uw broer is al onderweg naar u. Dat is jammer waarschijnlijk voor God dat hij dat moest laten zien, om Mozes te overtuigen. 10 jaar geleden ongeveer, ons anderhalfste jaar dat we samen waren, Sarah en ik. Sarah verjaarde, het was midden in een blok, voor haar nog toen. En ik werkte al, en ja, ze had gezegd, ja, ik moet blokken, morgen is het examen, kom maar niet af. Ik zeg, oké. Maar ik denk, ik ga gewoon naar daar en ik ga verrassen. Ja. En ik zit op de bus, want ik had geen auto op die moment. En de busreis duurt lang en ik krijg een berichtje, denk ik. Zoiets slechtgezind, kan ik slecht zeggen over haar. Ze is daar trouwens al lang over. Maar zoiets van, oh ja, nu had ik wel verwacht dat jij toch ging komen vandaag. Een heel en een weer, sms uiteindelijk zelfs aan de telefoon en boos en wenen en ik weet niet wat allemaal. Heb ik uiteindelijk dan maar, toen ik nog op de bus zat, bijna thuis gezegd, bijna bij haar, ja, ik ben wel onderweg naar u, hè. Ja. Sarah had hoegenaamd geen vertrouwen in mijn liefde voor haar. Terecht allicht op dat moment. Om het maar naar mij te trekken. Maar het geeft aan hoe beperkt uw relatie is op dat moment. Nu zijn we 10 jaar verder. Dan moet ik haar misschien terug wat meer verrassen. Maar onze relatie is wel heel erg gegroeid. Ja? Ons vertrouwen in de ander heeft het goede met mij voor. Ik kan erop vertrouwen dat hij trouw is. Ja? Dat is wel heel erg gegroeid. En het is op die manier dat God zich ook wil bewijzen aan ons. Maar het gaat veel beter vooruit als wij meteen durven zeggen, ja, ik vertrouw op u. Leid mij op uw weg. Als we altijd willen zien, wat is de volgende stap? Dan gaat het heel traag. Als we weten van God, jij wilt me naar daar, ik ga gewoon, en leid mij maar, dan gaat onze groei echt veel beter zijn. Dan gaan we veel meer mogen ontdekken hoe hij ons pad leidt. Ik heb daarin als laatste ook een getuigenis van, aan 2-3 jaar geleden, wilde ik graag voor het EEV gaan werken, jongerenwerk, in de naam van God gaan doen. Daar kwam een vacature, helemaal, letterlijk, voor mij geschreven. Het enige nadeel, dat betaalde niet zo goed. Ja. Wij hebben een standaard westers huisleven. Ja. Een huis, een auto. Wij doen geld op. Ze moeten er wel liggen elke maand. Ja. Nu, het was zo duidelijk. God, jij wilt mij daar. We hebben toen die stap in geloof gezet. Maar God, we gaan tekort komen. Maar als het is duidelijk dat u mij daar wilt, ja, ik neem de job aan. Wat bleek, God had onze Aaron al gestuurd. Het jaar daarvoor had het ministerie, om een of andere reden die totaal onduidelijk is, meer geld afgehaald van mijn belastingen eigenlijk. Dus ik verdiende eigenlijk meer dan ik kreeg. Ja, ik kreeg minder op mijn bankrekening gestort. Waardoor bij de eindafrekening van het jaar ik plots een heel som geld kreeg van de belastingen, plus als ik van werkgever veranderde, die hield wat minder af, waardoor mijn loon exact hetzelfde bleef. Ja. Ik ging een nieuwe job doen, ik had die stap in geloof gezet, ik zeg, God, ik vertrouw, u wilt mij daar. En God had dat al geregeld. Ja. Dat was een prachtig voorbeeld van hoe God echt wel ons plan heeft voorbereid, ook al denken wij dat we niet weten hoe het gaat. En om eerlijk te zeggen, ik zit nu in exact dezelfde situatie. Dat ga ik nu niet uitleggen, maar ik merk dat ik weer wat ben afgezakt op de schaal van Mozes. Ja, ik zit weer meer van God, laat het mij nu alsjeblieft hier zien. Ja. En daarom moeten we naar God gaan, moeten we hem leren kennen in zijn woord, zijn beloftes in ons nemen en echt geloven van hij is trouw. Dan kunnen we groeien, dan kunnen we hier in gemeente van Herentals stappen zetten. Kunnen we vooruit gaan, dan gaan we zijn doel bereiken in ons leven. Ik wil bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord. Dank u voor uw trouw, ik dank u voor u zijn, Heere God, dat u er bent. En het doet zo'n pijn wanneer onze maatschappij gewoon letterlijk zegt, u bent er niet, Heer. En dat maakt het ons zo moeilijk, tot ons twijfelen. Maar Vader, leer ons u kennen. Geef ons uw woord in ons hart. Laat ons uw woord gaan zoeken, Heere God, om het te laten groeien in ons hart. Heer, en zo bid ik dat wij als individu, maar ook als gemeente, u mogen kennen en in vertrouwen op u uw pad mogen gaan, dat u het ons wil duidelijk maken. Dat we het niet doen als Mozesen die ongelovig zijn, maar als de mannen Gods, zoals Mozes is geworden omdat hij u kende. Vader, dat vragen we. Heer, niet in eigen kracht, maar volledig vanuit uw kracht. Amen.